Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars, aan de kerktelefoon of het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van deze middag is de heer dominee Van Maurik uit Alblasserdam. Welkom. Mededelingen. De opbrengst van de dankdagcollecte 2019, inclusief bijschrijvingen op de bank, is uitgekomen op 7300 euro. En we zeggen u hiervoor hartelijk dank. De collecten, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor stichting Woord en Daad. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen vooraf uit weerklank lied 114 en dan de versen 1, 2 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen we deze dienst nu voortzetten met het zingen van de berijming van het Onze Vader. En het zal vanmiddag ook gaan over de Vadernaam van God uit de schriftlezing. En we zingen met elkaar het eerste, tweede en derde vers van de berijming van het gebed des Heren. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En we bidden ook dat we die Vadernaam mogen erkennen. Niet alleen wij, maar ook iedereen op deze aarde. Gebed des Heren, vers 1, 2 en 3. Ook vanmiddag, gemeente, mogen wij het geloof van de kerk belijden, waarmee we ons verbonden weten met de kerk van alle tijden. Mensen die hiervoor ook geleefd hebben, datzelfde geloof ook beleden hebben. En ook verbonden met de kerk van alle plaatsen. Op heel veel plaatsen wordt datzelfde geloof ook beleden. Soms in hele moeilijke omstandigheden waar vervolging is, maar waar toch die naam beleden wordt en waar dit geloof ook beoefend wordt. En na de belijdenis van het geloof zingen we met elkaar Psalm 25 en daarvan het derde vers, waar we biddend een beroep doen op het vaderlijk meedogen wat er bij de Here van eeuwigheid af is. Psalm 25 vers 3, na de belijdenis van het geloof. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wat zijn we daar altijd weer verlegen om? Om het licht van uw Heilige Geest. Licht wat valt over ons leven heen. Wie we zijn tegenover u. Maar ook licht wat mag vallen op uw Zoon, Jezus Christus. Die voor ons heeft genoeg gedaan. Genoegdoening heeft aangebracht, zodat wij voor u kunnen bestaan. Want Heer, hoe zouden wij anders tot u kunnen naderen, als we niet zouden weten dat er bij u een vaderlijk meedogen is. Ontferming. Bewogenheid. Met mensen die altijd weer opnieuw zo ver bij u vandaan leven. Die niet altijd voldoen aan datgene wat u van ons verlangt. En dan toch biddend pleiten op dat vaderlijk meedogen. En dat is de gelukkige bij u van eeuwigheid af. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Hoe twijfelziek ons hart misschien ook kan zijn, als we op onszelf zien, dan vragen we ons af, hoe zou het kunnen? Maar als we op u zien, dan mogen we weten, het kan. Toch, door die goedheid van u. En geef dat we die dan ook als slot van deze dienst de eer mogen geven. De goedheid en de genade van u. Dat het uiteindelijk mag uitlopen op de lof op u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Geest die ons heeft geleerd wie we zijn, maar ook geleerd heeft wie Christus voor ons wil zijn. En dat we de Heer Jezus voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, lief mogen krijgen. Hij is mijn verlosser. In hem mag ik bestaan voor het aangezicht van God. En dat we dan ook mogen weten, dit is een Vader. Een Vader in de hemel die met groot mededogen ziet op zijn kroost, zijn kinderen. Wat ze er ook van maken, hoe ze ook tekortschieten. Maar toch, u wilt naar hen omzien. En laat die verwondering er in ons hart mogen zijn. En wellicht komen. Als misschien alles voor ons zo vanzelfsprekend is geworden, of dat het helemaal niet van ons open gegaan is, maar dat het tot een verrassing mag zijn. Dat u zo'n God voor ons wil zijn. En daarom danken we u dat we hier mogen zijn. Of wellicht met deze dienst ook verbonden mogen zijn. Dat u ons roept. Uit onze huizen vandaan. Dat we daar de deur achter ons dicht gedaan hebben. En dat we nu een geopende deur vonden. Dat de deuren van het kerkgebouw open stonden. Maar dat is een teken dat ook uw hart voor ons open staat. Dat u ons wil ontvangen. Dat er bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen. En dat u de zonde niet wil gadeslaan. Ja, u ziet ze wel. Maar dat u niet doet met ons naar onze zonde. Ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar dat zo hoog de hemel is boven de aarde, uw goede tierenheid geweldig is over ons. Onverdiend. Ongedacht. En wellicht ook onverwacht. Maar toch, dat u dat wil schenken. Dat u zo'n God voor ons wil zijn. Hierbij bidden van u, wilt u dan zo bij ons zijn in het luisteren? Geef ons een geopend oor, dat alleen al. Maar bovenal ook een geopend hart. Dat we mogen verstaan wat de Geest ook vanmiddag tegen de gemeente, tegen ons te zeggen heeft. Geef een mond om te spreken, om van u te mogen getuigen, om de stem van u te zijn, te midden van al die stemmen die klinken in ons leven, te midden van al die woorden die we horen en schrijven en lezen, klinkt daar dat ene gezaghebbende woord van u. En laat het ook echt gezag mogen hebben. Dat we ons door u laten gezeggen en laten vertroosten en ook laten vermanen. En dat we zo met uw woord ook verder kunnen. Het leven in en het leven door. En ook mogen weten van het eeuwige leven. Dat de toekomst is. Dat we over de dood en over het graf heen mogen zien. En dat we mogen weten van het eeuwige leven. Wees zo met ons hier, maar ook overal waar uw woord bediend wordt. Dichtbij, maar ook ver weg. Wilt u uw gemeente opbouwen in het allerheiligst geloof? Ook daar waar vervolging is, geef volharding. Daar waar verslapping is, geef verdieping. En wilt u zo uw gemeente troosten, nabij zijn en bemoedigen en voorgaan. En laat zo uw geest en uw woord gezag mogen hebben in uw gemeente. En laat de troon van de Satan, laat die uiteindelijk toch verdwenen zijn. Dat u, duivel, het onderspit moet delven. Maar dat u, Heer Jezus, overwinnaar zult zijn. Want u hebt alle macht in hemel en op aarde. En uw koninkrijk zal eenmaal gloriëren. Alle andere koninkrijken van deze aarde, ze zullen van het toneel verdwijnen. Er blijft niets meer van over. Maar uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Laten we onderdaan mogen zijn en worden van dat koninkrijk. Ga zo uw koninklijke gang door de gemeente en door deze wereld heen, opdat velen uw vadernaam mogen erkennen en uw deugden, uw goede daden mogen roemen, mogen groot maken en dat zo uw naam daardoor verheerlijk mag worden. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de profetieën van Jesaja. De profetieën van Jesaja en daarvan hoofdstuk 64. Ik meen dat er vanmorgen ook al een profetie aan de orde kwam uit Joël, dacht ik. En nu uit Jesaja. Jesaja 64. Dat hoofdstuk lezen we eerst met elkaar. Och, dat u de hemel zou openscheuren en dat u zou neerdalen en dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht sidderen. Toen u ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachten, daalde u neer. En voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen. En geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie, u was zeer toornig, want wij hadden gezondigd, maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons. En u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Maar nu, Heere, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. Heere, wees niet al te vertorend. En denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een woestenij. Ons heilig, luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot een puinhoop geworden. Heere, zou u zich om al deze dingen inhouden? Zou u zwijgen en ons al te zeer neerdrukken? Tot zover de lezing van het woord van God. We willen vanmiddag in deze dienst stilstaan, in bijzonder bij het zesde vers. Jesaja 64, het zesde vers, waar deze woorden klinken. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voerden ons weg als de wind. Tot zover de lezing van de tekst voor deze middag. De les van het vallende blad. We zien het om ons heen allemaal naar beneden komen. Bladeren die vallen, die opgeruimd worden. Bladblazers die gehoord worden. Ja, dat gaat allemaal weg. Dat verdwijnt. En daar vergelijkt Jesaja ons leven mee. En dat zullen wij vanmiddag ook ter harte moeten nemen. En toch is er ook troost. Dat mogen wij vanmiddag ook horen. Maar voordat we dat horen gaan we met elkaar nog zingen. En mag u ook uw gaven geven. U heeft gehoord waar dat voor is. En als voorbereiding op de prediking zingen we. En dat heeft ook te maken met dat vallende blad en de vergankelijkheid van ons leven. Psalm 103, dat achtste vers, wat heel vaak in rouwdiensten gezongen wordt, of als iemand overleden is, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Gras is ook een beeld van ons leven, het wordt afgesneden en het is er niet meer. Maar we zingen ook vers 7. Want het gaat vanmiddag ook over de vadernaam. Dat hoorden we in Jesaja 64 ook. Geen vader sloeg met grote mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Psalm 103, het 7e en ook het 8e vers. Gemeente, ooit dichtte iemand de volgende regels, die ook heel sterk te maken hebben met de tekst voor deze middag. Deze regels. De dood heeft mij een brief geschreven. Ik las hem op het vallend blad. Dat door de stormwind voortgedreven op het vensterglas had post gevat. Misschien voor verschillende onder ons wel bekend, wel meer gehoord of gelezen. Die bladeren, die enorme hoeveelheid bladeren die vallen, die gevallen zijn, en die met de najaarsstormen meegenomen worden en op een hoop geblazen worden. En die bladblazers die al die bladeren bij elkaar vegen en dan uiteindelijk al die bladeren wegdoen, die moeten vergaan, want die hebben we niet meer nodig. Al die bladeren zeggen iets van, dat is nou ons leven. Vergankelijk, sterfelijk. Geen blad blijft er aan de boom. Ja, en niet alleen maar herfstbladeren worden er van afgeblazen, maar soms ook in het voorjaar van dat jonge blad. Een enorme wind kan ook zelfs zo'n voorjaarsblad wegnemen. Want niet alleen maar op oudere leeftijd sterven mensen, maar soms ook heel jong. De les van het vallende blad, de dood, heeft mij daarin een brief geschreven. Nou, Jesaja gebruikt dat beeld van dat vallende blad en ook van die wind, dat gebruikt hij in zijn profetieën ook. We lazen dat zojuist met elkaar. Wij allen, daar horen wij bij. Als hij hier spreekt over wij, dan zijn ook wij dat nu vanmiddag. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden, daarin waar wij tekortschieten, waar we ons doel missen, onze misdaden, voeren ons weg als de wind. Maar bedoelt Jesaja daar nu alleen maar mee het lot wat ons allemaal treft? Dat we allemaal een keer sterven moeten? Het zij jong, het zij oud. Memento mori, gedenk te sterven, is dat de boodschap van deze woorden? Of zoals ik een keer las op het hek van een begraafplaats, heden ik en morgen gij. De een wordt begraven. En wie zal de volgende zijn? Dat wordt dan wel eens gezegd op een begrafenis. Wie zal de volgende zijn? We moeten allen sterven. Bedoelt Jesaja dat hier in deze woorden die hij uitspreekt? Wij zijn vergankelijke, wij zijn sterfelijke mensen. En dat zien we dus aan die bladeren die om ons heen vallen. Nou, ongetwijfeld klinkt dat er ook wel in mee. Dat bedoelt Jesaja ook wel. Maar toch gemeente, zit er bij nader inzien meer in die woorden van Jesaja. Wat dan? Wat zit er dan meer achter deze woorden? Nou, dan moeten we letten op de omgeving van de tekst. Want ja, die tekst die staat in een bepaalde context. Wat heeft Jesaja nog meer gezegd? En dan gaan die woorden van Jesaja relief krijgen. Dan krijgen ze een hele diepe klank. Eigenlijk hadden we vanmiddag moeten lezen vanaf vers 7 van hoofdstuk 63. Want dat gedeelte hoort er helemaal bij. Vanaf vers 7 van het vorige hoofdstuk tot en met het 12e vers van hoofdstuk 64. Dat vormt eigenlijk één geheel. En wat doet Jesaja daar? Wel, hij spreekt tot de ballingen die in Babel zijn. Die zijn verdreven. Die zijn weggevoerd. En ze moesten Israël, Jeruzalem achterlaten als een puinhoop. Hè, daar wordt ook over gesproken. Jeruzalem, de tempel verwoest. Het land een woestenij. Dat moeten ze achterlaten. En nu zitten ze daar in de ballingschap en ze weten niet hoe het allemaal zal gaan. Ja, wij weten nu dat ze daarvan verlost zijn. Maar dat wisten zij nog niet. Ze hadden niet gemakkelijk. En wat doet Jesaja dan? Als die ballingen daar wat moedeloos in Babel zijn, dan probeert hij die ballingen te bemoedigen met wie God voor hen wil zijn. En dan zegt hij, ja, die God die heeft toch ontzagwekkende dingen gedaan in het verleden van ons volk. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? Hij heeft ons verlost uit de hand van de Egyptenaren. Elke keer als de wet voorgelezen wordt, worden we eraan herinnerd, hè? Uitgeleid uit Egypte, uit dat slavenbestaan. Dat is een daad van God. Dat had het volk ook niet meer verwacht. Ze werden daar vernederd, gediscrimineerd. En ze moesten heel veel slavenwerk verrichten. En wanneer zou er nou verlossing komen? Maar God heeft ontzagwekkende dingen gedaan. Hij heeft ze uit Egypte gevoerd en door de woestijn heen het land Kanaan binnengebracht. En daarvoor zou de Heere God te prijzen moeten zijn. Vanwege dat grote wat hij gedaan heeft. Echter, wat is vaak de reactie van het volk en wat is ook vaak onze reactie? We hebben pas dankdag gehad en dan zijn we dankbaar. Maar zijn we altijd dankbaar? Wat hebben we vaak? Een ondankbaar hart. Wat hebben we vaak een hart wat ongehoorzaam is aan datgene wat God doet en wat hij ons voorhoudt. Dat is ons leven. Tegenover die grote daden van God is er altijd dat andere wat daar schril tegenover afsteekt. Ondankbaarheid, ongehoorzaamheid, ongeloof. En gemeente, wat is dan de reactie van God? Hoe reageert hij daarop? Dan verbergt hij zich. Dan trekt hij zich terug in de hemel. En dan laat hij helemaal niets meer van zich horen. Zoals je als kind dat misschien ook wel eens mee kan maken. Je bent vervelend geweest tegen je ouders. En dan zeggen ze de hele tijd niks meer tegen je. Het doet pijn, hè? Als ze dan niks meer zeggen. Nou, dat doet de Heere God ook. Als dat volk dan zo ondankbaar is, als ze ongehoorzaam is, dan zegt hij niets meer. Dan houdt hij zich stil. En waar verlangt het volk dan naar? Waar verlangt u dan naar? Nou, dat God zich weer opnieuw bekend maakt. Dat hij weer van zich laat spreken. En dat doet het volk ook. En dan maakt Jesaja daar stem aan het volk. En dan zegt hij dat dan de hemel zal openscheuren. Dat de hemel weer open gaat. Dat God zich weer bekend maakt. Dat God als het ware achter dat scherm, achter dat gordijn vandaan komt. En dat hij zich weer in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid openbaart. Ja, maar als God zo komt, als God zich zo bekend maakt, als de heilige, als de reine, voor wie geen zonde kan bestaan, als die in zijn grootheid dan verschijnt, wie zijn wij dan? Wie is dat volk dan? Wie is Israël dan? Maar wie ben ik dan? Wie bent u dan? Wie ben jij dan? Waar blijven we dan? En dan tekent Jesaja de eerste tegenstelling die in dit schriftgedeelte openbaar komt. Want dan laat Jesaja zien, dan is er een enorme afstand tussen aan de ene kant de heilige, God, en ons, onheilige. Tussen hem die rein is en wij die onrein zijn. Hij die groot is en wij die zo heel klein en kwetsbaar zijn. Dat zet Jesaja dan tegenover elkaar. En in dat verband, in die context, spreekt dan Jesaja over die vergankelijkheid, over dat vallen van dat blad wat meegevoerd wordt met de wind. Dat is dan geen lot. Zoals mensen zeggen, nou ja, de dood hoort nou eenmaal bij het leven, we moeten sterven. Nou ja, dat is nou eenmaal zo. Nee, het is geen lot, maar die vergankelijkheid klaagt ons aan. Er is een les die in dat vallende blad naar voren komt. Die najaarstormen die er zijn, waardoor dat blad meegevoerd wordt, dat heeft ons wat te zeggen. Wat dan? Nou, dan gebruikt Jesaja in dat zesde vers 4 beelden als het gaat over wie wij dan zijn. 4 beelden van ons zondaar zijn. En dat zijn eigenlijk 2 keer een koppel. 2 keer 2 aanduidingen. Het eerste tweetal gaat vooral over de onreinheid van ons. De onreinheid. En het tweede tweetal gaat vooral over datgene wat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Onze vergankelijkheid, kwetsbaarheid. Dat is er helemaal mee verbonden. 2 keer zo'n tweetal. Om iets aan te geven van wie wij dan zijn tegenover die heilige, die eeuwige God. Laten we eerst eens kijken naar dat eerste tweetal. Wat zegt Jesaja dan aan het begin van vers 6? Hij zegt echter, hoort u echter, er zit die tegenstelling in, God die groot is, echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Onrein. Dat is het kernwoord in dit gedeelte. Want bezoedelen heeft ook iets in zich van iets wat verontreinigd is, iets wat vuil wordt. Het gaat dus over onreinheid. En gemeente, in het Hebreeuws wordt er een woordje gebruikt, dat is het woordje tamee. En misschien zijn er wel kinderen in de kerk of ouderen die dat woordje tamee weten. Dat moet een melaatse uitroepen als die in de buurt van gezonde mensen komt. In Israël liep dan zo'n melaatse met een ratel. En als hij in de buurt van mensen kwam, dan ging hij met die ratel heen en weer. En wat riep hij dan? Tamee, tamee, tamee. Dat wil zeggen, ik ben onrein, niet in de buurt komen, zodat je ook niet besmet wordt. Weg bij mij. Tamee, onrein. En u zegt hier, Jesaja, zo zijn wij nu in het oog van God. Er is een enorme afstand tussen God, de heilige, de reine en wij, onreine en onheilige. Wij kunnen niet in de nabijheid van God komen. En God kan ook niet bij ons komen, vanwege onze onreinheid. Opvallend gemeente dat David in Psalm 51, een van die boetepsalmen, dat David in Psalm 51, als hij beleidt dat hij gezondigd heeft tegen Bathseba en tegen Uria, maar daarmee tegen God en tegen de geboden van God, dat hij zich dan een onreine noemt. Daar gebruikt ook dat woordje tamee. Hij is een onreine als een melaatse in de ogen van God. In de berijming van Psalm 51, de berijming van 1773, wordt zo heel mooi dan berijmd, ze hebben dat heel goed aangevoeld, mijn ziel nu gans melaat, staat niet in de oorspronkelijke taal, mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. David voelde zich onrein vanwege al die schuld die hij gemaakt had, en hij verlangde ernaar dat hij gereinigd zou worden. Dat hij van die melaatsheid, van die zonde gereinigd zou worden, genezen zou worden. Dat God zou spreken van vergeving. Dus die melaatsheid, gemeente, is beeld van de zonde. Wij zijn melaat van onze hoofdschedel tot onze voetzool toe. We zijn geheel zondaar. En dat moet het volk, en dat moeten wij nu vanmiddag, ik, u en jij, dat moeten wij nu belijden. En gemeente, de vraag is natuurlijk, ja, papier is geduldig. Je kunt dat lezen, je kunt het horen nu. Maar belijden we dat ook echt? Is dat echt de belijdenis, ook van mijn hart, dat van u, van jou, dat wij als zo'n onreine zijn? Dat wij voor het aangezicht van God niet kunnen bestaan. Daar moeten we niet zomaar overheen lezen. Maar dat moeten we echt tot ons door laten dringen. Een enorme afstand die er is tussen God. Als hij zich dan openbaart. Als die hemel dan open gaat. Als die achter dat gordijn vandaan komt. Wie zijn wij dan? Tegenover hem. En dan zegt Jesaja nog wat. Als het gaat over die onreinheid. Een hele wonderlijke uitspraak. Wat zegt Jesaja dan? Onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. En ik zei al, bezoedeld, dat is misschien een woord wat we niet zo snel meer zullen gebruiken. Maar bezoedeld wil zeggen, iets wordt vuil. Verontreiniging. Bezoedeld. In de klassieke Statenvertaling staat het nog wat anders. Daar staat, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wat je weggooit. Tegenwoordig heb je heel veel wegwerpartikelen. Je gaat met elkaar eten, misschien als gemeente. En wat doe je dan? Dan gebruik je van die plastic borden en van die plastic bekers en van de plastic bestek. Want dan kan je het gelijk weggooien, je hoeft het allemaal niet af te wassen. En het scheelt een hoop werk. Wegwerpartikelen. Daar heb je niks meer aan. Een wegwerpelijk kleed. Ja, er wordt wel gedacht aan een doek waar het menstruatiebloed op kwam van een vrouw. Ja, dat gooi je weg. Zoals maandverband ook weggegooid wordt. Dat gebruik je niet meer. Zo zegt nu Jesaja, zo zijn, ja wat zegt hij dan? Onze zonde als een wegwerpelijk kleed, als een bezoedeld kleed. Nee, nee, hij heeft het niet over zonde, maar hij heeft het over rechtvaardige daden. Over gerechtigheden. Die zijn als een bezoedeld kleed, die zijn als een wegwerpelijk kleed. Daar moet je op die manier mee omgaan. Dat moet gereinigd worden, dat moet weggegooid worden. Dat is verontreinigd. Zelfs onze rechtvaardige daden. Onze gerechtigheden. Had u dat verwacht? Dan denkt u misschien aan zondag 24 van de Heidelbergen. Daar zegt de Heidelbergen dat zelfs onze beste werken wat je doet voor God, waar God toch blij mee zou moeten zijn, dat je in de kerk komt en dat je bidt en dat je Bijbel leest en dat je allerlei werk binnen de gemeente doet. Onze beste werken zijn zelfs met zonden bevlekt. Zijn bezoedeld. Zijn onrein. Er zit misschien altijd nog iets bij van, nou ik doe het dan toch maar. En ik ben toch ietsje beter als die ander. Zo'n hart als van zo'n farizeeër die ook neerkeek op die tollenaar. Ik vast nog 2 maal per week. Maar hij, zo kunnen wij misschien ook met onze beste werken omgaan. We voelen ons er nog wat mee. Ja, dan is het bezoedeld. Dan is het al verontreinigd. Paulus zegt later in de Filippenzenbrief, als hij terugkijkt op zijn leven, hij was farizeeër, hè. Aan de voeten van Gamaliel opgevoed, besneden ten 8e dagen, onberispelijk leefde hij naar de wet. En dan zegt hij, nou dat was toch fijn dat ik zo was. Maar nee, dan zegt hij, alles wat nou bij mij winst leek, ik dacht er heel wat mee te zijn. Alles wat mij winst leek, dat heb ik omwille van Christus schade en drek, schade en vuiligheid geacht. Zijn beste werken, toch bezoedeld. Toch verontreinigd. Onvoorstelbaar, hè? Dat woord onrein dus ook daarmee te maken heeft. Laat het ook tegen ons, tegen mij. Ja, ook al draag ik een toga en ben je met heel veel goede dingen in de gemeente bezig, maar wat doe je het heel vaak? Misschien uit eigen belang of er wat mee te worden. En dat geldt ook voor ambtsdragers. Dat geldt voor ons allemaal bezoedeld. Al onze rechtvaardige daden. Toch nog zo vaak verontreinigd. Daarmee. Onrein. Dat is het eerste koppel wat Jesaja hier noemt. Als het gaat over die onreinheid. En dan dat tweede koppel. Ja, en dan spreekt Jesaja over dat vallende blad. Hè? Dat blad wat valt van de bomen af en wat door de najaarstorm meegevoerd wordt. Dan spreekt hij daarover. Herkenbaar, hè? In deze herfsttijd. Dan voelen we allemaal aan wat ermee bedoeld wordt. Maar gemeente, dat vergaan van dat blad, dat wijst op het vergaan van ons mensen onder de toren van God. Dat is niet iets wat op het eind van ons leven komt, dat je moet sterven. Maar wij vallen nu op dit moment, wij vallen onder de toren van God. Psalm 90, hè, de oudejaarspsalm, spreekt er ook van. Wie kent de sterkte van uw toren? Nadat u te vrezen bent, ontzag voor hem die torent over ons gedrag, over wie we zijn. En dan zijn we als zo'n vallend blad. Dan zijn we onderworpen aan de dood. Niet die lichamelijke dood alleen, maar ook die dood waar we mee te maken hebben, waar Paulus ergens van zegt, wij zijn dood. Dat zegt hij tegen levende mensen. Wij zijn dood in zonde en in misdaden. En zoals het doofformulier zo kenmerkend zegt, dat wij allen onderworpen zijn. En het wordt dan gezegd in zo'n doopdienst dat er van die heerlijke kleine kinderen gedood worden. Levende kinderen. En dan wordt er gezegd, en wij zijn allen onderworpen aan een gestadige, aan een voortdurende dood. Daar zijn we aan onderworpen, vanwege die toren van God. Daarom zijn we zo'n vallen blad. Onderworpen aan Gods toren.
En worden we ook meegevoerd met de wind, moeten we uiteindelijk ook op een plek komen waar we vergaan. Waar we niet kunnen bestaan voor God. Zoals die bladeren ook allemaal weg moeten, zo gaat het met ons eigenlijk ook. Eigenlijk zijn we allemaal onderworpen aan de eeuwige dood. Aangrijpend toch of niet? Dat is datgene wat Jesaja hier onder woorden brengt. En dat moeten we leren. Om dat ook te beleiden. En die les die moeten we ook ter harte nemen. Die in dat vallende blad er in die najaarsstorm naar ons toe komt. En dat is de eerste tegenstelling die Jesaja maakt. Dus tegenover die reine, heilige God staan wij als onreine en onheilige mensen. En tegenover de eeuwige is daar die vergankelijkheid van ons leven. Tegenover hen die eeuwig leeft, staan wij die eigenlijk onderworpen zijn aan de eeuwige dood. Ik zei al, dat is de eerste tegenstelling. Maar gelukkig, echt gelukkig, blijft het in dit gedeelte niet bij die tegenstelling. Want ja, dan zou het, als ik u daarmee zou wegsturen, als u daarmee de kerk uit zou moeten gaan, dan zou u wanhopig worden. Dat zou niet best zijn. Als we alleen maar horen van oordeel en van toorn en dat we onrein zijn en dat we als een vallend blad zijn. Maar er is nog wat anders. Er is nog wat anders in dit schriftgedeelte. Want wat lezen we in vers 8? Daar lezen we ook het woordje maar. Weer een tegenstelling. Aan de ene kant dus die belijdenis van wie we zijn, wie het volk is. Maar nu, Heere, God van het verbond, Yahweh, maar nu, Heere, u bent toch onze Vader? Ook al hebben we het helemaal verbruikt. Ook al zijn we kinderen, ook al zijn we een volk wat het helemaal niet meer maakt. Maar wij zijn toch van u, u bent toch onze Vader? En u bent toch de pottenbakker? En wij zijn toch leem in uw handen en u wilt toch wat goeds van ons maken. En wij zijn toch uw volk. Toch, ondanks wie we zijn, toch uw volk. En misschien zouden we geneigd zijn om te zeggen, hoe durft Israël dat te zeggen? Als je het zo verbruikt hebt. Als je zo ondankbaar bent. Als je zo onrein bent. Als je zo onder die toren van God valt, hoe durf je te zeggen? En toch, hoe durven wij het te zeggen? Hoe durven wij het te belijden? En toch, het mag, het kan. Er is toch een Vader. We zongen er toch van, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend pleit. En geen vader sloeg met grote mededogen op dat tedere kroost. Ja, dat kroost dat was ook niet altijd op de plek waar het moest zijn. En toch, Psalm 103 zegt toch ook, God doet niet met ons en onze zonden. Hij vergeldt ons niet aan onze ongerechtigheden. Zo'n vader is er. En er is een pottenbakker. En die pottenbakker zou het leem weg kunnen gooien. Wat heb ik eraan? Maar hij kan van datzelfde leem kan hij ook iets moois maken. En het is toch een volk wat bij God hoort. Zulke onreinen. Zulke mensen die onder het oordeel vallen. Die niet kunnen bestaan voor die heilige God. Toch, u bent onze Vader. U bent pottenbakker. U bent onze God. En wij mogen uw volk zijn. Maar gemeente, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan toch gezegd worden? Hoe kunnen we dat vanmiddag toch tegen elkaar zeggen? Hoe kan dat toch beleden worden? Waarom? Nou gemeente, als nou het volk hier spreekt over, u bent toch Vader. Wie is dan die Vader? Als je een vader bent, en er zitten vele vaders hier in de kerk. Als je een vader bent, dan heb je een kind en misschien wel meer kinderen. Waarom is God Vader? Omdat hij een kind heeft. Een enig kind. De enige geboren. Onze Heer Jezus Christus. Dat mochten we toch belijden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon. God is Vader van zijn Zoon. En daarom zongen wij ook met de berijming van het gebed des Heren. Een berijming van het Onze Vader, wat we toch zo heel vaak bidden. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. Wij mogen Vader zeggen, omdat er een Zoon is die voor ons heeft genoeg gedaan. Die genoegdoening heeft gedaan. Wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft die Zoon van de Vader dan gedaan? Nou, dat weten we wel. Dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen. Wat heeft die Zoon gedaan? Die is uit dat heilige daar, dat reine, dat onkreukbare daar in de hemel, daar is hij vandaan gekomen. En is op deze aarde gekomen. En hij heeft zich één gemaakt met die onreinheid van zijn volk, met de onreinheid van ons. In het Johannes-evangelie, in het begin wordt zo prachtig onder woorden gebracht, ook een tegenstelling. Het woord, dat is de Zoon, het woord was God en was bij God. Verkeerde daar in die nabijheid van God, de Zoon van God. En wat zegt dan Johannes? En dat woord, dat is vlees geworden. En vlees, dat is in de Bijbel schuld tegenover God. Dat heeft dat woord, dat heeft Christus aangenomen. Daar heeft hij zich één mee gemaakt. Hij die in de gestalte van God was, was geen roof voor hem, hij was de Zoon van God. Hij die in de gestalte van God was, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Is de minste geworden. Heeft zich vernederd. Is mens geworden. Heeft zich ontledigd. Heeft die onreinheid van u, van jou en van mij op zich genomen. Is ook sterfelijk geworden. Jazeker. Je zou kunnen zeggen, hij is ook zo'n vallend blad geworden. Gestorven voor onze zonden. Vergankelijk geworden. We beleden het al zojuist, hè? Dat hij die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, veroordeeld tot de dood, is ook gestorven en ook begraven. Zich één gemaakt met die schuldige werkelijkheid van ons. Eén geworden daarmee. En hij is ook in het oordeel gekomen waar wij in om zouden moeten komen. Daar is hij in terecht gekomen en hij is zo diep gegaan dat hij ook nedergedaald is in de hel. En de hel is de plaats waar God niet is. En hij heeft ook geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo diep wilde Jezus gaan. Helemaal zich één gemaakt met dat schuldige bestaan van zijn volk en van ons en van deze wereld. Waarom? Waarom heeft Jezus dat gedaan? Waarom? Met maar één doel. Opdat wij die Vadernaam erkennen mogen. Opdat we die deugden van God, die goede eigenschappen van God, zijn genade, zijn mededogen, zullen roemen. Opdat wij een Vader mogen hebben in de hemel. Dat we met het volk Israël mogen zeggen, maar u bent toch onze Vader? Gedoopt in de naam van de Vader. U bent toch onze Vader? En we mogen toch bij u horen. Toch, wie we ook zijn, u schrijft ons toch niet af, maar met die ogen, die milde handen en die ogen van u, wilt u ons aanzien en wilt u ons omarmen en wilt u ons nabij zijn. En u bent toch een pottenbakker die het iets goeds van ons wil maken, dat we een vat ter ere zullen zijn, tot eer van uw heerlijke naam. Dat is toch uw bedoeling? Dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Tegenover die ene tegenstelling dat wij voor God niet zouden kunnen bestaan, staat gelukkig die andere tegenstelling dat er een Vader is en dat we bij hem mogen horen. En daarom kunnen we straks ook zingen naar de preek. Psalm 102. Ja, als een kleed zal het al verouden, wij vallen af als een blad. Niets kan hier zijn stand behouden. We worden weggevoerd door de wind, oordeel over ons leven, schuld die we maken. En dan toch zingen we door. Maar, weer zo'n woordje wat een tegenstelling aangeeft. Maar, ge hebt al opperwezen. Dat klinkt misschien een beetje wat verlichtingachtig, maar we mogen ook zingen. Maar, ge hebt, o Vader in de hemel, nooit verandering te vrezen. Er is een vaderlijk meedogen, dat is er bij u al van eeuwigheid af. U blijft onze Vader, toch? Dat mogen we zingen. En dan zingen we ook van een vader die kinderen heeft. Niet alleen maar één kind, maar meerdere. Want in dat ene kind mogen er andere kinderen zeggen. Aangenomen tot kinderen van God. Door hem, onze Heer Jezus Christus. En dan zingen we uwe knechten, trouwe zonen en ook dochters. Hoewel niet altijd zo trouw, ook heel vaak ontrouw. Maar zullen altoos bij u wonen. Toch, wonen bij God. Terwijl vanwege die onreinheid er een afstand is dat we niet kunnen wonen en kunnen verkeren in de nabijheid van God. En toch wonen bij God. En dan zingen we ook om uw naam ter ere te leven. Het gaat om die ene naam, niet ons, maar uw naam alleen ze alle eer gegeven. Nou gemeente, met het zicht op dat ene kind mogen wij toch dwars tegen alles in kind in huis zijn bij deze vader. Hoe onrein ook. En beleid het maar. Onze misdaden voeren ons ook weg als de wind. Hoe onrein ook. En ook al die rechtvaardige daden die bezoedeld zijn. Beleid het maar. Heren, er zit zoveel bij wat niet voor u kan bestaan. Hoe onderworpen ook aan die toren van God. Bij een doopdienst is het altijd best aangrijpend dat van die kinderen die dan daar ten doop gehouden worden, van die voor ons gevoel onschuldige kinderen, hebben ze nog geen kwaad gedaan. Ze hebben hun vader en moeder nog niet geslagen, hebben nog niet gescholden, hebben eigenlijk nog helemaal niks verkeerds gedaan. En dan wordt er van die kinderen gezegd, en niet alleen maar van die kinderen, van ons als gemeente gezegd, wij zijn eigenlijk kinderen des torens, aan de verdoemenis, onderworpen. Ja, dat is vanwege dat oordeel wat over ons leven valt. Een vallend blad, weggevoerd als de wind. Maar wat zeggen we dan ook nog, en juist ook nog, niet alleen maar kind des torens, dat moeten we beleiden. Maar nochtans, dat is ook zo'n woord wat een tegenstelling in zich heeft. En toch, in Christus, in dat ene kind, dat kind van de Vader, in Christus, geheiligd. Gereinigd. God kan van iets wat zwart is, kan hij zeggen, het is toch wit. Wij vinden dat eigenwijze mensen, hè? Die altijd als de een zwart zegt, dat hij wit, eigenwijs. Maar dat is de eigen wijs, de eigen manier van doen van God. Hij kan van zwart, iemand die onderworpen is aan de zonde, die onrein is, die onder de toren van God valt, kan hij toch zeggen, je bent wit. Want ik wil je aanzien in mijn zoon. Zo ben ik je vader. Zo is er bij mij een vaderlijk meedogen. In Christus, die gestorven is. Gevallen als een blad. Weggevoerd als de wind. Veroordeeld. Maar in hem is er vrijspraak. In Psalm 25 zongen wij dat we uiteindelijk vanwege dat feit dat God onze zonde niet gadeslaat, die goedheid van God eer zullen geven. Zullen we nu als besluit van datgene wat we nu gehoord hebben. Alleen God de eer geven voor de goedheid die hij ondanks wie wij zijn toch ons wil bewijzen. Dat we groot spreken van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Die ons dat nou wil toe-eigenen. Ons dat wil eigen maken. Dat we kind van deze Vader kunnen en mogen zijn. Dankzij Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Amen. We zingen nu met elkaar datgene wat ik eigenlijk al citeerde, Psalm 102. Psalm 102, die twee laatste versen, 15 en
16. Psalm 102, vers 15 en 16. Danken en bidden. Heer, wat is dat een bijzonder voorrecht dat we zelfs bij u mogen wonen. In een andere psalm zingen we dan dat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Dat is een kroost wat niet altijd gehoorzaam is, wat in zichzelf onrein is. Ongehoorzaam. En toch,
bij u wonen. Omdat u vader bent. En dat is niet vanzelfsprekend. Maar daar heeft u uw lieve zoon voor in deze aarde gezonden. Omdat er door hem plaats bereid zou worden in dat vaderhuis met die vele woningen. Hem is een plaats ontzegd. Maar zo heeft hij plaats bereid. Omdat we bij u mogen wonen. Wat een voorrecht. Laat het ons elke keer weer verwonderen. Want in uw koninkrijk is niets vanzelfsprekend. Maar is alles genade. Heer, geef dat wij zo ook uw woord ter harte zullen nemen. En dat we belijden zullen wie we zijn. Maar ook belijden zullen wie u bent. Met het zicht op dat ene kind van u. Opdat we zo toch kinderen van u mogen zijn. Abba Vader, u behoor ik toe. U bent de pottenbakker. En u wilt zelfs van mij een vat ter ere maken. U gooit me niet weg. Maar u wilt toch iets moois van mijn leven maken. En we mogen toch uw volk zijn. Uw gemeente. En Heer, dat geldt niet alleen voor ons als Nieuw-Testamentische gemeente, maar dat geldt ook heel nadrukkelijk voor uw volk Israël. Wat is er ook bij haar heel veel wat de toets van uw heilige kritiek niet kan doorstaan. Of het nu seculiere Joden zijn of orthodoxe Joden. En ook Messias belijdende Joden. In zichzelf ook onrein. En ongehoorzaam. Maar toch, ze zijn van u. Het is uw oogappel. U bent ook vader van uw volk. En u wil niets liever dat ze tot eer van uw naam zullen leven. En hoe leven ze tot eer van uw naam als ze de Messias, dat kind van u de vader, zullen erkennen. En gelukkig zijn er velen die de Messias erkennen. Die in dat spoor van velen mogen gaan, net als een Paulus en als een Petrus en ook anderen, die de Messias hebben leren aanbidden. Die voor hem ingewonnen zijn. Ook als ze eerst helemaal niets van die Messias wilden weten. En Heer, geef dat wij zo ook, dwars door ons ongeloof en ook de ergernis aan het evangelie, mogen komen tot die erkenning. U bent onze Vader. In uw Zoon Jezus Christus. In de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u ons dat leren? Elke keer opnieuw. En dan zult u er zelf zorg voor dragen. Dat die bruidsgemeente van u, hoewel onrein in zichzelf, met zoveel vlekken en met zoveel rimpels, met zoveel bezoedeling, met zoveel verontreiniging, dat die bruid toch als een reine bruid voor u gesteld zal worden. En dat de bruidegom blij is met deze bruid. Hoe kan het? En toch in Christus kan het. Wil ons dan in Christus aanzien en ons elke keer weer doen delen in die vaderlijke goedheid van u. Dat er bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen. Laten we erdoor gedragen worden. En dat we ons zo steeds weer mogen verblijden over die ogen die in liefde ons gadeslaan. Niet vanwege ons gedrag, want zelfs onze rechtvaardige daden zijn ook een bezoedeld kleed. Maar vanwege hem, uw Zoon. Heb dank, Heere, voor het evangelie. Wat dwars tegen die zwarte, donkere wolk van het oordeel mocht klinken. Geef dat het ons hart heeft mogen raken. En dat we ervan mogen leven, van mogen ophoren en zo ook verder kunnen. Want Heere, wij zullen ons deze week ook best alweer verontreinigen. Ondanks alle goede voornemens. En zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar doe ons schuilen achter het bloed van die Jezus Christus. Want dat bloed van Christus reinigt ons van alle zonde. Hoe meelaats we ook zijn, u wilt ons reinigen in het bloed van uw Zoon. Doe ons daaruit leven. Heb dank voor alles wat u gaf deze middag en deze dag. De verkondiging van het evangelie wat er mocht zijn. Wilt u met deze gemeente zijn. Met hem die aan deze gemeente verbonden is. Wees met de kerkenraad. Wees met allen die een taak hebben. En wilt u geven dat er ook in deze gemeente zegen mag zijn. De zegen van uw woord. Om te leven van de Heer Jezus Christus alleen. Wilt u in deze wereld zijn? Wij verlangen ernaar dat velen in deze wereld die vadernaam van u zullen erkennen. Een vaderloze maatschappij. Waar mensen zo vaak voor het vaderland wegleven. En niet een vader hebben. Zo'n vader in de hemel. Maar wilt u uzelf openbaren? Dat mensen wellicht door alle ergernis heen en door alle weerstanden heen tot u gebracht mogen worden. Zegen daarvoor het evangelisatiewerk, het zendingswerk, het getuigenis wat mag klinken in deze wereld, opdat velen mogen komen tot u en die Vader mogen verheerlijken. Heer, ga zo uw weg in deze wereld. Opdat er eenmaal een grote schade zal zijn die u zullen aanbidden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En toch, voor de troon, toch bij Hem. Onvoorstelbaar. Laat niemand van ons daar ontbreken. In dat koor. Wat zingt tot eer van uw heerlijke naam. Hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we met elkaar Psalm 73 en daarvan vers 12 en ook vers 13. 73, 12 en 13.
Ga dan u heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.